Welkom bij de Voetbalcast.
Mijn naam is Diederik van Zessen.
Mijn naam is Ralf Krutsen.
En ik ben Anne de Jong. Het vaste clubje is weer aangeschoven om de Premier League en alle aanverwante verhalen door te nemen. Te beginnen met een paar momenten van de week. Viaplay commentator Diederik van Zessen. Is jouw moment een hoogtepunt of een dieptepunt?
Nou, zou ik wel een hoogtepunt willen noemen.
Ja, want het gaat namelijk om het volgende.
Daar is Oscar Bob, Oscar Bob! De 20-jarige invaller. Een Noor, een matchwinner. Het lijkt allemaal een bekend verhaal, maar dit is een onorthodoxe matchwinner.
Ja, een onorthodoxe matchwinner, want het was dus niet Haaland. Jij vindt dit een hoogtepunt?
Ja, ik denk dat dit een sleutelmoment in het seizoen is. Hier onderscheidt de top zich van de subtop. We hebben genoten van de eerste helft. In de eerste helft kan Newcastle mee. Nou ja, je zou eerlijkheidshalve kunnen zeggen, Manchester City speelde sowieso al beter voetbal. Maar Newcastle maakt door een aantal individuele momenten nog kans om in de wedstrijd te blijven. In de tweede helft komt het bij Manchester City van de bank. Ze hebben routine, kwaliteit, talent en dat keer 30. Newcastle heeft dat om allerlei redenen op dit moment niet meer. Ze hebben deze zomer ongelukkig ingekocht, kunnen we in ieder geval zeggen. En dan blijken ze toch echt alleen een aspirant te zijn. En was getekend Kevin De Bruyne natuurlijk. Die paas was wel minimaal de helft.
We gaan het er zo nog over hebben, maar eigenlijk is Oscar Bob moment ook het Kevin De Bruyne moment. Goed, ook Ralf Krutsen, social media genie bij 433. Voor je werk kijk je alle competities in de wereld. Bangladesh geloof ik ook als je
zeker,
je best doet. Maar je hart maakt een sprongetje als je voetbal mag kijken uit Engeland. Jouw moment.
Ja. Nou,
niet eens het hoogste niveau van Engeland.
Nee, eigenlijk er waren maar weinig wedstrijden in de Premier League. En dan zie je toch in Engeland, dan moeten ze het ook een beetje hebben van die lagere divisie. En dan zetten ze een van de mooiste wedstrijden in het seizoen op de kalender. En het was dit weekend Coventry City tegen Leicester. Voor het eerst in 12 jaar dat ze weer een keer tegenover elkaar stonden in de competitie. In Coventry.
Want dat is een...
Dat is een lokale derby. Er zit één snelweg tussen, de M69. Dus daar hebben ze het ook maar naar vernoemd. Want in Engeland zijn ze vaak niet heel creatief met derbynamen. Dus de M69 derby. Ja, en dan hoop je dat het wat wordt. Vaak bij die derbies is het nerveus. Worden toch niet helemaal wat je ervan verwacht. Maar deze wedstrijd kwam eigenlijk vanaf het begin. Het moest even loskomen, maar het was volledig wat je ervan hoopte. En meer dan dat. En Milan van Ewijk maakt dan de winnende.
Ja.
Een Nederlander die zich daar laat gelden. Tegen Leicester, die zijn praktisch al kampioen. Die staan een straatlengte voor. Die krijgen ook nog een rode kaart. Dat vind ik wel het mooiste verhaal misschien van die wedstrijd. Is Isahaku Fatawu. Als ik het goed uitspreek, vast niet. Was ergens iets verkeerd gezegd. Maar die kon dus naar de Afrika Cup voor Ghana. Die zei, nee, ik blijf bij Leicester. Ik wil bij de club blijven. We moeten kampioen worden. Ik wil de club steunen. Die pakt rood vlak voor rust. Geschorst tot één dag voor de Afrika Cup.
Tot de finale van de Afrika Cup. Maar
ja, één dag voor het einde van de Afrika Cup.
Ja, ze hebben alsnog niks aan. Nee. En van Ewijk dus, vind ik wel leuk. Dat is precies zo'n voetballer in de Nederlandse competitie die het daar hartstikke goed doet. En die dan toch nog een weg weet te vinden.
Naar uiteindelijk een keuze eigenlijk.
Goed seizoen wel ook.
Ja, ik denk dus als je hem neerzet bij bijvoorbeeld een lagere Premier League club. Bij een Bournemouth, bij een Everton, bij een daar onderin alles.
Ja.
Doet hij het ook geweldig.
Ja. Mijn moment dan zelf is het FIFA-gala. Ik denk, gaan we ook nog even over hebben. Het absolute hoogtepunt natuurlijk. Voor de vierde keer Sarina Wiegman coach van het jaar. En ze heeft gelijk haar contract verlengd in Engeland. En dit vond ik dan zelf nog het mooiste daarbij. Er was natuurlijk veel gedoe over hoeveel moeten we haar dan betalen. En dan zegt de bondsvoorzitter, we vinden haar de allerbeste trainer in het vrouwenvoetbal. En daar wordt ze ook naar betaald. Dan denk ik, gefeliciteerd Sarina. Gewoon lekker hoog salaris voor haar. Goed, dat waren de momenten. Laten we het Premier League weekend doornemen. Want we zitten namelijk in de fase die de Premier League een winterstop noemt. Een speelronde wordt uitgesmeerd over twee weekenden. Dan kan er wat ingehaald worden en kunnen spelers heel even op vakantie. Trainers ook. Toch waren er dit weekend een paar aardige potjes. Newcastle, Manchester City, Diederik, jij begon er net al over. Was dat het spektakelstuk wat jou betreft ook?
Nou, van dit weekend wel, ja. Ja, zeker weten. En met name de eerste helft. Dat was echt... het tempo was moordend. En ook wel weer even lekker dat, volgens mij, omdat ze de laatste tijd wat slechte resultaten hebben gehad in Newcastle, dat het publiek ook wat minder verwend was. De sfeer was ook echt goed. En het was ook een avondwedstrijd.
Je vindt de sfeer beter als ze niet verwend zijn in Newcastle.
Nou ja, volgens mij noemde ik het laatst al die wedstrijd tegen Nottingham Forest. Toen kwamen ze echt even controleren hoeveel het ging worden. En toen kregen ze hem vervolgens keihard om de oren.
De sfeer is vooral ook beter als ze genoeg tijd hebben gehad om een beetje te zuipen.
Precies, daarom. Nee, dat is 100%.
Dat zat er ook lekker in.
Die Champions League avonden waren echt magisch op St. James.
Ja, mijn gevoel uiteindelijk, na het eind van zo'n wedstrijd, is dat het toch City is die hem dan over de streep trekt. Dat voelt voor mij een beetje als wat ze dit seizoen niet altijd even gelukkig in alle wedstrijden hiernaar verliezen. En soms heb je ook het gevoel van de echte wil om er te winnen is er niet. Maar als het puntje bij paaltje komt, trekken ze hem toch dan over de streep.
Eigenlijk begint er nu een beetje te gebeuren waar je eigenlijk al het hele seizoen op rekent. Ja. Dat ze weer zo'n serie gaan neerzetten en dat ze eigenlijk niet meer te verslaan zijn. Ja. Ze hebben nu alweer een maand niet verloren. Ja. Waar je eigenlijk helemaal niet het idee hebt dat het echt heel goed gaat.
Ja.
Maar ze pakken weer al die wedstrijden vrij overtuigend.
Dit is dus de derde podcast die we actueel opnemen. Derde keer dat we dit zeggen. Ja. Dat is een reeks aankomt. Jij zegt nu is die begonnen.
Ze zijn nu wel echt begonnen, denk ik. De Bruyne er weer bij. Dat vooral. Dat is eigenlijk het sleutelmoment van het weekend.
Wilde ik nog even neerzetten. Uiteindelijk ook de hele tijd gezegd in die andere podcast. Hij moet nog een keer terugkomen. Kevin De Bruyne, hoe gaat hij dat verschil maken? En dan, wat was het, in een half uurtje, doelpunt en assist. Was de goede goal trouwens?
Ja, nou ja, dit zijn doelpunten. Je hebt bij City niet echt spelers die een keeper een keer voor een doel zien staan, een keer van afstand gewoon een keer uithalen. En hij wel. Hij doet dat gewoon. Hij ramt die ballen er van afstand in.
Ja.
Zag die keeper een beetje verkeerd staan?
Maar het was niet... Ja, het was wel hard, maar het was niet...
Geplaatst.
Het was echt geplaatst. Zoveel controle.
Ja.
En dat, dan hoef je niet, dan kan je na 3-4 maanden niet gevoetbald hebben. Maar als je zoveel gevoel voor voetbal hebt, dan weet je hem toch precies daar te passen of zo.
Het was toch even afwachten hoe hij terug zou komen. Want hij heeft wel een beetje een transformatie ondergaan de afgelopen
jaar.
Hij heeft een nieuw kapseltje.
Ja, lekker kapseltje. Ja. Wat vinden we? Cijfer?
Nou, als het een 8 was, dan is het nu naar 6 gegaan. Laat ik het zo zeggen.
Wow. Oh, ben ik het echt niet mee eens.
Ik vond als de 6 is nu een 8.
Nee, sowieso.
Ja.
Nee, zeker.
Meneer De Bruyne.
Ja, ik vind sowieso een voldoende geven aan iemand. Nou oké, ik vind al dat het ooit een 8 geweest is bij toch iemand die het niet van zijn uiterlijk moet hebben. Nee, maar ja, prima kapsel staat
hem. Nee, maar dit was meer van als het een 8 was dan...
Ja. Ik denk Kevin De Bruyne een 8, daar gaat hij echt vertekenen. Dat kan niet anders. Ik denk wel eens als Kevin De Bruyne er beter uit had gezien.
Als hij een keer langs wil komen.
Ja, dat zeker weten.
En dan maakt Oscar Bob dus het doelpunt talent, 20 jaar uit de jeugd doorgekomen. Is het dan uiteindelijk nog toeval dat het niet een grote aankoop is, maar een talent dat ze zelf opgeleid hebben? Natuurlijk jong gescout in Noorwegen. Maar zeg maar, is het dan nog toeval dat het zo'n jongen is die het doet? Want daar blijven ze toch ook maar meekomen. Phil Foden zit daar natuurlijk lang. Cole Palmer zit nu bij Chelsea, maar hebben ze wel zelf opgeleid. Doet het goed. Rico Lewis, die vorig jaar opeens doorkomt. Zo zijn er nog wel een paar andere verhuurde spelers. Ze zit, zeg maar, nog los van al die aankopen, zit daar ook wel een soort beleid achter en een soort aanstroom van talenten die wel indrukwekkend begint te worden.
Ja, het is ook die hele constructie met die City-groep werkt natuurlijk wel in de hand. Ze hebben daar zoveel geld in geïnvesteerd. Ik zag deze week, ze hebben een talent uit Mexico gekocht. Die gaat dan niet naar City, maar die gaat naar de City-groep.
Ja.
Dus die kopen ze eerst en dan gaan ze kijken welke van de 125 clubs zetten we hem neer.
Ja.
Ja, en dat op een gegeven moment gaat dat zijn vruchten afwerpen. En die Bob,
maar
dat
nu
is wel
al.
Echt, dat is wel echt een van de grote talenten die daar al jaren rondloopt, waarvan ze denken, die gaat het worden.
Ja,
ja, het is een Noor, maar heb je zijn accent gehoord?
Nee.
Dat is echt,
Ja, er is weinig Noors
aan. Nee, er is weinig Noors meer over. Nee,
het is echt,
het is wel een tijdje al daar. Dat kun je wel meteen horen. Ik dacht ook even van, oh, wacht even, is hij daar geboren of zo? Maar nee, die hebben ze ook op een goede talencursus gestuurd.
Maar wat ik jou hoor zeggen, Ralf, is dan eigenlijk dat zelfs die talenten die doorkomen, is nog steeds een kenmerk van het koopclub City.
Uiteindelijk hebben ze dat. Ze hebben wel slim geïnvesteerd. Ik denk dat City, kijk, als je kijkt naar het aantal salarissen, hoe de salarissen worden betaald, dan is City niet eens de grote spender. Dan zit United daar nog boven, zit Arsenal daar ongeveer bij. Dus City geeft het geld inderdaad graag uit en veel uit, maar wel op een manier dat je denkt, elke euro die wordt besteed daar, is een goed besteden euro.
Zit wel een gedachte achter.
Ja.
Maar waar die euro vandaan komt,
daar zit ook een gedachte achter. Dat is niet de gedachte waar denk ik heel veel mensen achter staan.
Dan, je zei net, Manchester United geven meer uit aan salarissen en spelen gelijk tegen Tottenham Hotspur, 2-2. Ja, ik vroeg me af, is dit nou uiteindelijk een goed resultaat?
Ja, eigenlijk thuis merkte ik bij iedereen dat iedereen wel tevreden was met 2-2.
Van United?
Ja, dat ze daar wel vrede mee hadden.
Ja, dat had ik ook, ja.
Maar moet je daar tevreden mee zijn?
Nou, op basis van de wedstrijd wel, denk ik.
Ja. Maar op basis van, als je eigenlijk de selecties tegenover elkaar zet en wat erin zou moeten zitten, dan niet.
Op dit moment, wat er op dit moment op het veld kan staan, denk ik wel.
Ja?
Ja, toch? Kijk, het is lullig. In die zin lullig als je gaat redeneren dat er bij Spurs natuurlijk wel net even iets meer kaalslag is dankzij de internationale toernooien waar we op dit moment ons middenin begeven. Maar dan alsnog denk ik dat als je de basiselftallen van afgelopen zondag tegenover elkaar zet, dat ik wel denk dat, nou ja, als het in Londen was geweest, had ik er sowieso een eentje van gemaakt.
Ja?
Jullie niet?
Nee. Nou, op papier weet ik het niet. Zeker niet omdat er zoveel spelers weg zijn. Ze missen gewoon hun allerbeste speler, hun aanvoerder. Ze komen toch op bezoek in Manchester. Ja. Misschien is jouw verwachtingspatroon gewoon dit door.
Nee, maar kijk even hoe Spurs, kijken hoe Spurs begonnen is. Kijk sowieso een beetje hoe die spelers op elkaar ingespeeld zijn. En dus een soort van bewezen zonder Son. Maar die heeft ook wel vaker niet meegedaan. Vorig seizoen heeft hele lappen gemist. Dus oké.
Toen als ik Kane, hoor.
Dat klopt, maar ja, goed. Zij hebben als enige al wel toegeslagen in de transfermarkt. Ja. Wat denk ik ook wel een beetje een goede vibe geeft. Ik vond dat Werner in die zin wel sterker eerste indruk maakte. Dat lijkt me ook niet iemand die anoniem de kleedkamer in komt lopen. Ja, ik had van tevoren zelfs... ik denk dat ik ook van tevoren wel dacht dat United een gelijkspelletje zou moeten koesteren.
Als je eigenlijk puur kijkt naar wat de sterkhouders zijn, dan is Son zo belangrijk voor Spurs. Die heeft zo'n grote hap van de punten binnengeschoten dit seizoen met zijn goals en zijn persoonlijke statistieken.
Ja.
En bij United zijn eigenlijk iedereen waar het van moet komen was erbij. Ze hebben zelfs Onana nog een weekje langer in Manchester.
Dat klopt. Dat is ook zo. Ja.
En Højlund.
Ja.
Toch los? Is hij los?
Nou, geweldige goal.
Zeker. En een assist.
Ja.
Maar is hij los?
Ja, ik denk wel dat hij over een klein drempeltje heen is. Als je ziet hoe hij die eerste bal afmaakt, denk ik niet dat hij dat had gedaan.
Dan zie je waarom er zo godschuwelijk veel geld voor betaald is. Kan hij dat ooit nog inlossen, denk je, als hij dan...
Het is wel een beetje...
we zijn geen scouts, maar we zitten er naar te kijken. Ik zie wel een jongen met talent. Hij heeft een moeite gehad om te scoren.
Het is wel een beetje vergelijkbaar, denk ik, met hoe Timo Werner ook in Chelsea binnen is gekomen.
Ja, die had wel echt gruwelijk veel doelpunten gemaakt in Duitsland. Nu dan terug bij Spurs. Ik dacht, heeft hij nou echt zo slecht gedaan met Chelsea toen? Hij werd een beetje beschimd. Het werd een beetje om gelachen nu ook deze week.
Ik denk dat het vooral is ook de kansen die hij gemist heeft daar. Dat je daar zo'n lange compilatie van kan maken. Dat eigenlijk bijdraagt aan het beeld dat je denkt, die is daar hopeloos geflopt. Maar hij heeft ook wel belangrijke goals gemaakt.
Ja.
De Real Madrid volgens mij nog halve finale Champions League.
Je kunt je wel afvragen, als je een half jaar op de bank gezeten hebt in Leipzig, wat is er dan nog over?
Maar maakt hij hem nu beter? Maakt hij Tottenham nu beter?
Maakt
hij Tottenham beter?
Ik denk het wel. Zeker. En het is typisch het soort speler dat ze op dit moment nodig hebben met de nodige ervaring. Volgens mij is het echt een supergoeie match.
Een optie erbij op de bank.
Ja.
Naast Richarlison.
Ja.
Ik
heb dus dit weekend was ik bij Vrienden van Amstel live in Rotterdam. En daardoor
Even een uitstapje.
Ja, en daardoor heb ik die wedstrijd gemist met United tegen Tottenham. En ik zat daar in het publiek en ik dacht van ik moest nog een podcast opnemen. Ik moet toch nog iets weten over die wedstrijd. En toen zag ik op een gegeven moment een van die artiesten daar rondlopen en ik dacht, dit had zomaar de broer van een van die spelers daar op het veld kunnen zijn. Dus dit moet ook even, Sietse, onze editor, die moet dat even bij elkaar editen, twee foto's naast elkaar.
Ja.
Voor mensen die met beeld kijken.
Maar Sietse is er vandaag niet, want die heeft ethiekles.
Ja, die gaat dit nog wel horen.
Maar goed, we waren bij Spurs.
Of dit zo
ethisch, en Vrienden van Amstel.
Of dit zo ethisch verantwoord is. Maar je moet dus een foto van Richarlison naast een foto van Busy zetten.
Busy en Richarlison.
Ja.
En dat konden wel broers zijn.
Mm-hmm.
En ik denk dat als je Busy anderhalf jaar in de Premier League zou laten spelen, maakt hij misschien net zoveel doelpunten.
Maar hij doet
Richarlison
het...
heeft gemaakt bij Spurs.
Hij doet het traag.
Ja.
Dan nog een andere wedstrijd die ik wilde bespreken. Aston Villa tegen Everton. Is Aston Villa het kwijt? Het ging natuurlijk geweldig goed. Ze deden mee in de top en dan speel je nu toch gelijk tegen Everton. 0-0. Wedstrijd.
Er zijn weinig ploegen die echt het heel makkelijk hebben op Goodison Park dit seizoen. Ja. Dus wat dat betreft. Denk ik niet dat Aston Villa heel rouwig is om gelijkspel daar. Maar als je kijkt naar de afgelopen serie van resultaten, dan zijn ze het wel een beetje kwijt, ja. Gaat niet meer zoals het ging.
Ik zou het echt vet vinden als we hier een heel leuk stuk over vol kunnen lullen in de podcast. Want het was echt de kutste wedstrijd die ik dit seizoen gezien heb. De eerste 0-0 van Emery in de Premier League.
Ja.
In zijn hele trainingscarrière. Wat ik wel gek vind, want ik vind het hij is best wel conservatief soms.
Nou, hij heeft wel een keer gezegd toen hij bij Arsenal kwam, ik win liever met 5-4 dan met 1-0.
Ja, en toch heb ik hem ook wel eens 1-0 zien koesteren hoor.
Ja.
Zeker bij Aston Villa in de vorige seizoenshelft.
Maar speelde Villa deze wedstrijd met het idee liever 5-4 dan 0-0?
Ik heb echt... Ik heb geen idee met welke idee deze twee ploegen het veld opkwamen. Maar je zit er soms tussen, toch? Kijkertje pesten.
Mm-hmm.
En iedereen zat te kijken, want er was niks anders op.
En uiteindelijk toch weer Everton, dat ondanks die 10 punten aftrek, toch weer een puntje erbij sprokkelt. En toch wel weer op de goede weg lijkt. Waar het niet dat de Financial Fair Play ze misschien nog een keer gaat pakken. Zometeen daar meer over. Want jij wilde het ook nog hebben over Reading.
Reading wil ik nog heel even over. Heb je dat gezien of niet?
Nee.
Reading uit bij Portville. Kijk, er zijn natuurlijk in het internationale voetbal, en dat hebben we in Nederland ook wel een handje van, supportersgroepen die het niet eens zijn met het beleid. En in veel gevallen komt dat omdat er dan een tijdje niet goed gepresteerd wordt. Eigenlijk is dat meestal de enige graadmeter. En dan laten die supportersgroepen zich op een manier gelden waar je over het algemeen maatschappelijk dan schande van spreekt. En zegt van, wat is hier, wat gebeurt hier nou? Reading, jarenlang goed geleide club. Daar kun je ook nog wel vraagtekens bij zetten overigens. Want ze zijn ergens als een van de weinige Engelse clubs buiten het centrum in een soort lelijk stadion aan de ring. Veel te groot.
Bij de eigenaar.
Precies. Het bedrijf van de eigenaar. Want het is Carly's Stadium.
Ja, het
of zo.
Was eerst het Madejski Stadium. Maar ja, precies. Letterlijk naar de eigenaar vernoemd.
Ja, en de hem kun je ook nog wel een keer googlen trouwens. Als je er nog achter wil komen wat voor fout geld er wel eens in het voetbal omgaat. Maar goed, in ieder geval 13 jaar championship geloof ik. Even Premier League natuurlijk daarvoor. Nog even Jaap Stam, hele Nederlandse invasie gehad. Nu afgegleden naar een treetje lager. En het gaat verschrikkelijk. En dan denk je, die sport zijn het veld op komen lopen. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Moeten we niet doen met z'n allen. Maar daar zat wel een bepaalde, als je de beelden zag. Daar zat wel meer achter dan alleen maar kwaad het veld op komen. En dat bleek ook wel. Want toen ging ik er even uitzoeken. En die Athletic had een lijstje van wat er zoal op dit moment niet gebeurt. Wat er bij andere clubs wel zou moeten gebeuren. Nou, in november is het geld alleen maar aan de salarissen zijn alleen maar betaald dankzij een lening van Select Car Leasing. Dat zijn nu dan ook de naamgevers. Dat is al de tweede keer dat er een lokaal bedrijf, want dat is het blijkbaar, is ingestapt. Dit is een hele lullige catering op het trainingsterrein. Die zijn eruit gegaan en nu moeten de spelers dus zelf hun maaltijden meenemen.
Een bammetje.
Ja, microwave meals staat hier. Bij uitwedstrijden zijn alle hotelovernachtingen voor de ploeg voor het eerste elftal allemaal geschrapt. Het kantoorpersoneel moet jassen aan, omdat het niet warm genoeg is in het stadion waar ze zitten te werken. En er zijn, dit is eigenlijk de pijnlijkste, die is ook echt niet om te lachen, is dat er minimaal 6 mensen van de opleiding de dag voor kerst een brief kregen, onaangekondigd, dat ze zijn ontslagen.
Wauw.
Dus kortom, er zit wat achter. En ze zijn in zoverre ook in het gelijk gesteld dat zelfs de Portville supporters, die dus heel ver gereisd waren naar dat klotige stadion waar we het net over hadden, die gingen dus applaus geven aan de supporters die daar op het veld stonden. Supporters die niet met bivakmuts of zo, maar gewoon zichtbaar waren. Uiteindelijk, er gingen 100 supporters het veld op. 40 wilden er uiteindelijk niet vanaf. Het leukste aan de hele saga, dat heeft hier verder niks mee te maken. Maar dat is de eigenaar nu. Die heeft als naam dezelfde naam als, nou, laten we zeggen, de grootste banger die Kesha ooit gemaakt heeft. Hij heet namelijk Dai Young. Maar dan schrijf je het, anders.
Ja. Maar goed, los van dat hij een goede naam heeft, voert hij een wanstaltig beleid.
Ja, nee, dit daarom. Maar ik vond het gewoon heel
de slechts groeiende clubs van Engeland. Misschien wel de slechts groeiende club van Engeland.
Nee, dit kan dus heel erg snel en veel verder zakken nog. Want ze hebben dus al puntenaftrek gehad. Ze staan nu.
Gaan we waarschijnlijk richting League 2.
Precies, ze gaan naar League 2. En ja, wie gaat er dan nog geld in steken? Het is ook niet echt een florisante stad.
Nee, en het is eigenlijk dat protest is iets wat je bijna nooit ziet in Engeland, dat het zo ver gaat. Want meestal als ze dan gaan protesteren, dan gooien ze tennisballetjes op het veld. Of ik heb zelfs een keer bij Blackburn, die hebben een keer een kip het veld opgestuurd.
Ja, de tennisballen zijn ook al gebeurd bij Reading, al eerder. Ja.
En dan dus dit is heel rigoureus voor Engelse voetbal.
Nee, ook omdat sinds 1992 is volgens mij die hooliganwet in Engeland. En is het ook echt een stuk ongunstiger om in Engeland het veld op te lopen dan in Nederland, laten we zeggen, de keeper te trappen. Ja. Dan kom je beter weg. I'm looking at you, hooligan Wesley.
Dat is het voetbal op het veld, dan voetbal langs het veld. Ook daarvoor is de voetbalcast. Want wij zeiden in de appgroep tegen elkaar, Ralf, wij snappen helemaal niks van Financial Fair Play. Maar gelukkig stak iemand zijn vingertje op met, jongens, ik ga het jullie allemaal uitleggen. Ja, om te beginnen, er was een nieuwsbericht. Diederik, jij bent degene die ons zometeen hoogleraar van zessen. Er was een nieuwsbericht over dat er mogelijk straffen aankomen voor Everton en Nottingham.
Ja.
Wegens overtreding. Ja. Parallel daaraan, om het nog even te schetsen, zijn er natuurlijk nog 200 of 100 zaken rond Manchester City. Wordt dan altijd in één adem erbij genoemd. Everton, is het al punten aftrek gekregen om hetzelfde of om iets anders?
Om iets totaal anders. Totaal. Dus laat me dit jullie even uitleggen, jongens.
Goed, ik ga er heel goed voor.
Nou, ik laat duidelijk zijn dat ik het ook vrij ingewikkeld vind. Vooral het Manchester City incident. Dat zijn echt heel veel incidenten. Dat is super ingewikkeld en dat is ook nog niet behandeld. Dus daar weten we ook nog lang niet alles van. Maar het eerste geval wat je noemde, of eigenlijk de tweede keer dat er voor Everton straks punten afgaan, of in ieder geval een straf komt, en Nottingham Forest die gestraft gaan worden, dat is wel iets wat makkelijk te overzien is, in principe. Het gaat namelijk niet over FFP, dat wil ik jullie eerst even uitleggen. Oh. Het gaat over PSR, dus dat is Profitability and Sustainability Rules. En dat zijn de regels die ze zelf allemaal met elkaar hebben opgesteld. En waar Everton, want die zijn notabene de founding fathers, dus die hebben er eigenlijk altijd bij gezeten, ook daadwerkelijk echt altijd bij aan tafel heeft gezeten. Dus die weten in principe hoe het zit. Ze mogen verliezen tot maximaal 105 miljoen pond over een periode van 3 jaar maken. Dat is de regel. En daar zijn ze allebei, Everton, al deze zomer en nu opnieuw overheen gegaan. Bij Everton is dat wel lullig, want dit gaat natuurlijk over hetzelfde verlies. En zij zeggen, dat is hun verweer, daarom zijn ze ook al, ze hebben al beroep aangetekend. Zij zeggen, ja, dat geld, dat verlies, dat hebben we gemaakt omdat we eigenlijk een ondeugdelijke investering hebben gekregen in het nieuwe stadion. Dus dat is niet zozeer dat we wanbeleid hebben gevoerd op ons transferbeleid, maar we zijn eigenlijk worden op een andere manier nu worden we benadeeld. En dat wordt een case, daar hebben ze beroep aangetekend. En wat dus wel heel goed kan, is als ze daarin gelijk krijgen, dat ze dan dus beide breaches van tafel gaan. Dus dat ook die 10 punten zelfs van toen alweer terugkomen. Maar in ieder geval zal dat wel als 1 waarschijnlijk behandeld worden. Toen gingen er namelijk overheen met 19,5 miljoen euro toen. Maar dat is dus nu weer zo. Dus in principe zou het, denk ik, normaal gesproken weer 10 punten zijn. Ondertussen is het volgende 3 jaar boekhoudperiode weer ingegaan. Zijn ze er dus weer overheen gegaan. We weten nog niet hoeveel. Maar het zal waarschijnlijk weer dat zijn. Na de laatste wedstrijd van dit seizoen is er een nieuwe rekenperiode waarin dan het definitieve oordeel gegeven moet gaan worden. Dat proberen ze allemaal sneller te berechten, zodat het niet nog impact heeft dat iemand volgend jaar berecht wordt en dan nu nog in de league blijft, bijvoorbeeld. Dat zou natuurlijk kunnen.
Ja. En, want je krijgt, als er nu een straf zou zijn, dan zou het een straf zijn voor dit seizoen, precies. Terwijl het eigenlijk vorig seizoen het wanbeleid
precies.
was.
En dat is dus heel anders aan die Manchester City-zaak. Want die Manchester City-zaak, die is veel gecompliceerder. Maar ik geef het nog even over Forest trouwens. Ja. Want die hebben dus ook een verweer. Want die zeggen namelijk, en dat is wel een interessante, die zeggen, we hebben Brennan Johnson verkocht.
Ja.
Maar die hebben we verkocht na dat moment van 30 juni. Ja, want de 30 juni was die berekening. Maar want toen hadden we hem al voor 20 miljoen pond of zo aan Brentford kunnen verkopen. Maar wij voelden dat er meer in de markt zat. Dus we zouden al helemaal financieel strategisch heel dom bezig zijn. Ja. Als we het toen al gedaan hadden. Ja, op zich is dat waar. Aan de andere kant, ze spelen natuurlijk wel met de regels waarvan ze weten dat het, ja, ze zitten er heel erg tegenaan.
Want Johnson is uiteindelijk voor ongeveer het dubbele van dat bedrag, misschien nog wel meer, naar Spurs gegaan.
Niet zoveel, maar
veel geld in ieder geval, meer dan die 20 miljoen van Brentford. En zij zeggen, dan is het over wanneer je boekjaar afloopt en dus hoe dat moet meegelopen. Ja. Zit hij dan nog wel achter, want dat gevoel dat wij allemaal als fans hadden, wat Nottingham doet, hoe kan het dat ze zo schandalig veel uitgeven, dat ze alles kopen wat los en vast zit? Dat is wel wat ze nu in de problemen brengt.
Ja, 100%. Ja, zeker weten. Bij hun is het nog wel zo dat zij natuurlijk wel net nieuw zijn. Dus zij kunnen wel een beetje. Ik kan me voorstellen dat Nottingham Forest supporters denken, ja, Manchester City, die hebben dit jarenlang gedaan. Want dat is dus daadwerkelijk gebeurd. Maar die regels zijn inmiddels opgesteld. En Manchester City moet zich daar dus ook aan houden.
Dus toen City eigenlijk het heeft opgebouwd en Chelsea, toen waren die regels er nog niet.
Nee, toen waren die regels er nog niet. Nee, dat is eigenlijk de UEFA is met regels gekomen en de Premier League heeft daar dus deze, dat is het FFP. En daar heeft de Premier League zelf dat PSR van gemaakt en dat zijn dan weer die regels. Die heeft Manchester City niet per se gebroken. Daar is gewoon een totaal andere zaak. Zij hebben namelijk gelogen. Dat is wat ze hebben gedaan, althans dat is wat er gezegd wordt. Dus die rekensom is niet per se verkeerd uitgepakt. Er is lang onderzoek gedaan. Vorig jaar aangekondigd dat er een zaak komt naar aanleiding van 115 van die overtredingen. Nu is er een datum waarop dit voorkomt, maar we weten die datum nog niet. Tussen 2015 en 2018 zijn die overtredingen gemaakt. Daarvoor deed Manchester City dus heel vaak aan creatief boekhouden. En investeerden de investeerders uit de Emiraten als gekken. Veel extremer dan Everton en Nottingham Forest nu doen. Maar toen waren die regels er dus nog niet. Ja. Bij Manchester City hebben we natuurlijk al wel een idee van waar het om gaat. Want het gaat over dat er bedrijven zijn die geïnvesteerd hebben. En die dus niet meetellen voor die dus eigenlijk dat verlies kunnen compenseren. En zijn die bedrijven wel of niet van de eigenaar? Zijn het investeringen of zijn het leningen? Daar zit een heel schimmig gebied. Wordt er geïnvesteerd in een nieuw trainingscomplex? En krijgen ze op die manier ook geld in de transferkas? Nou, die vuile was gaat allemaal buitengang worden. Moet je maar vanuit gaan.
Want jij hebt niet het gevoel, want dat is wat je begrijpt. Ze moeten eerst de kleine clubs hebben. Dat is allemaal en dan maar het grote Manchester City durven we nog niet helemaal op door te drukken. Maar nee. dat is niet.
Nee, het is alleen wel irritant, omdat je nu wel voelt van, oké, je snapt wel waar het vandaan komt. Namelijk, je wil dat het in hetzelfde seizoen nog beoordeeld wordt. En nou, dat gebeurt voor Everton nu eigenlijk. Maar ja, die hebben ook alweer beroep aangetekend. Dus je weet niet hoe lang dat allemaal gaat duren. Bij Manchester City gaat dat sowieso ook niet. En dat, ja, je kunt inderdaad wel begrijpen dat het voor juristen zo is, dat het super ingewikkeld is. Maar dat voelt natuurlijk wel ontzettend oneerlijk. Zelfs al zouden ze nu twee divisies degraderen. Die Champions League, die hebben ze in de kast. Ja,
het roept ook eigenlijk alleen maar meer vragen op. Want stel, ze krijgen dat Everton, dat hoge beroep, dat vindt pas na dit seizoen plaats. Wat gebeurt er dan met dit seizoen? Stel, ze degraderen wel.
Dat hoge beroep zal nog. Dat is dus nu wel de hele. Er zijn van die windows waarin je het moet indienen. Zowel je boekhouding dus eigenlijk moet indienen. Net zoals elke ZZP'er in Nederland dat ook moet doen. En er is een moment waarop de calculatie wordt gedaan. En die laatste is weliswaar na het Premier League seizoen. Maar dan is wel dus daadwerkelijk ook meteen het oordeel. Waardoor je dus niet meer zo'n incident krijgt zoals je ooit had met Aston Villa en. Wanneer was dat met Tevez dat seizoen? Ja. Dat er iemand degradeerde. Sheffield United, die hebben daar nog steeds. Die zijn er nog steeds heel erg boos over hoe dat toen gegaan is. Dat is eigenlijk het voorbeeld van wat ze niet willen. Ik durf niet uit te sluiten dat dit seizoen toch weer gebeurt.
Ja, omdat je al die beroepszaken hebt en zo. Goed.
Bedankt voor het kijken naar Business Club.
Ja. Nou ja, het is voor mij wel iets duidelijker geworden in ieder geval. En het heeft natuurlijk allemaal te maken met die transfers. En de transfermarkt is open. Vorig jaar was dat in de winterperiode in de Premier League een spektakel. Dat was natuurlijk vooral omdat Chelsea toen net een nieuwe eigenaar had. En die enorme uitgaven konden doen. Nu is het eigenlijk nog wel rustig in de eerste twee weken, Ralf.
Ja, ik denk dat Chelsea, die willen wel uitgeven, maar die zit ook een beetje tegen hun max aan. Omdat ze nu ook die regel met die contracten gaan terugdraaien, waardoor Chelsea niet meer iemand een contract voor 35 jaar kan bieden. Dus die zijn ook een beetje gelimiteerd. Ja, en de meeste topclubs staan er wel redelijk goed voor of hebben niet de mogelijkheden om te investeren.
Nee, want Chelsea kan dat dus niet zo makkelijk. Newcastle kan niet zo makkelijk heel veel geld meer uitgeven. Maar ook, jouw geliefde Arsenal moest een keeper Raya al huren met een optie tot koop. Omdat zij ook een beetje krap begonnen te zitten.
Nee, dat begint ook tegen het einde van de financial fair play mogelijkheden aan te lopen. Dus ja, ik denk ook niet dat daar nog veel gaat gebeuren.
Nee.
Er zou een spits moeten komen. Want als je eigenlijk naar het spel van Arsenal de afgelopen weken en dan met name die bekerwedstrijd tegen Liverpool kijkt. Het zit voetballend wel goed in elkaar.
Ja.
Maar er is niemand die een bal kan afmaken die een keer voor het doel scherp is. Het is tot de laatste fase, tot de 16 is het geweldig en daarna houdt het op.
Ja.
Dus stel dat je daar eens een keer een Osimhen of een topspits neer zou zetten, dan wil ik wel zien wat er gebeurt.
Ja.
Maar ja, daar is het geld nu niet voor, dus dat gaat niet gebeuren.
Ik vroeg jullie, voordat we eraan begonnen, omdat het nog niet zo heel erg druk is op de transfermarkt, een paar transfers die je hoopt dat er gaan gebeuren. Beginnen met jou, Diederik.
Ik zou het wel vet vinden als Alexander Isak naar Arsenal gaat. Dat gaat niet gebeuren, vanwege wat Ralf net zei. Dat is namelijk, jij zei net Newcastle kan niet investeren. Nee, het is nog veel gekker. Newcastle moet verkopen.
Ja.
Want Newcastle heeft zelfs al constructies met spelers die ze vorig seizoen gehuurd hebben en dan nu met een verplichte optie tot koop. Die moeten spelers verkopen die nog een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Hebben ze wel een paar jeugdspelers, maar die willen ze waarschijnlijk niet kwijt. Wat dus ook zo is, hè, met die regels is het dus zo dat op het moment dat jij een speler verkoopt die je uit je eigen jeugd hebt, dan heb je dus de volledige winst. Dus dan gaat het er in één keer vanaf.
Ook wel een reden waarom Cole Palmer bij Manchester City verkocht moest worden in plaats van verhuurd.
Nou, dat zou dus nu zo
van Chelsea naar Newcastle juist.
Ja, maar dat is dus ook de reden dat bijvoorbeeld, we hadden het net over Brandon Johnson. Dat is een speler waarvan je eigenlijk zegt, hier zit dus wel een kleine weeffout in dat systeem. Want eigenlijk zou je natuurlijk, als je het over financial fair play hebt, zou je eigenlijk willen dat die spelers zo lang mogelijk bij de club blijven waarbij ze opgeleid zijn.
Ja, want je hebt ook nog die homegrown regeling er nog bij.
Ja, precies. Maar hij was juist de meest aantrekkelijke speler voor Nottingham Forest om te verkopen. Ja. En niet een van die van die 80 mensen met een andere achtergrond.
Maar ja, dit is ook de reden waarom Force zelf dan weer belachelijk veel geld heeft neergelegd voor Gibbs White.
Nou, dat is dat homegrown verhaal. Ja. Maar dat gaat natuurlijk niet over dat je daadwerkelijk iemand je eigen academy hebt. Want dat kun je gewoon allemaal netto afschrijven.
Maar als jij al aan het dagdromen bent over Isaac bij Arsenal, wat voor gedachten krijg jij dan daarbij?
Nou, dat zou geweldig zijn. Maar daar wil ik niet eens aan denken.
Want maar hij staat wel te koop. Dat moet wel.
Ja, maar dan gaat hij waarschijnlijk naar... Geen idee waar die dan heen gaat, ja, maar kan Arsenal het nog gaat heen? Hem niet kunnen betalen.
Nou, ik denk dat topclubs in het buitenland voor het eerst in lange tijd een winterperiode kans maken om echt grote Engelse spelers te halen. Of in ieder geval spelers uit de Premier League.
Ja. Ja.
Maar waar zou die dan in het buitenland passen?
Ja, hey, we maken een podcast over Engels voetbal.
We willen Isaac houden bij de Premier League. Ja. En welke, wat zou jij dan graag willen zien?
Nou, natuurlijk, José Mourinho is gisteren ontslagen. En toen zat ik te denken, wat gaat hij nou weer doen? Want die is meestal niet heel lang werkeloos. Ik zag op Twitter iemand die dat al voorspelde. Toen ben ik gaan denken, eigenlijk is het heel logisch. Zijn gezin woont nog in Londen. Er zijn een paar ploegen in Londen die misschien wel 1 of 2 nederlagen van het ontslaan van hun trainer af zijn. Ik denk dat voor het einde van de maand is Mourinho trainer van Crystal Palace.
Ik mag echt hopen van niet, man. Ik denk het... En waarom denk je dit?
Omdat ik denk dat als je een beetje naar het carrièreverloop ziet, het is toch steeds een treetje lager wat hij gaat.
Ja, maar waarom zou Crystal Palace het doen?
Het is van United. Is die op een gegeven moment naar Tottenham gegaan. Ja. Daar is het mislukt. Toen is hij maar naar Roma gegaan.
Mm-hmm.
Daar is het ook mislukt uiteindelijk. Dus nu zoekt hij weer een niveautje lager. En vooral omdat zijn gezin nog in Londen zit.
Ja, nee, maar dat hij wil, dat kan ik me wel voorstellen. Maar dat Crystal Palace dit zou willen, kan ik me niet voorstellen.
Er zat veel in die zucht van jou.
Ja, nee, dat klopt.
En,
ja,
Engeland, op een of andere manier. En ik vraag me dat echt af. Maar in Engeland heeft hij echt nog steeds een heldenstatus.
Ja, en als ik zou het denk ik ook niet heel erg toejuichen. Maar als je die kant op wil bedenken, dan heeft Palace vorig jaar trainer eruit gegooid en hebben gedaan wat dan je move is, namelijk de oude legend terughouden, Hodgson.
Ja.
Hodgson, als die dan ook niet gaat redden en je gooit hem eruit, wat ga je dan doen?
Nou, daar,
dan ga je maar naar de grote naam toe.
En is het of José Mourinho of Sam Allardyce.
Ik heb toch het gevoel dat Crystal Palace en de leiding iets progressiever zijn. Het is wel een cosmopoliet. Dat past denk ik wel bij Crystal Palace. Dat is het enige. Maar verder denk ik dat Crystal Palace er gebaat bij is een manager aanstellen die een team jonger maakt en niet ouder. De gemiddelde leeftijd van Crystal Palace is van de basiself is boven de 27 uitgekomen, begreep ik, onder Roy Hodgson. Dat is typisch iets wat een oude trainer doet. Dat terwijl ze een vermaarde jeugdopleiding hebben en dit jaar toch ook gewoon een oudere verdette zijn kwijtgeraakt, en juist de jongeren hebben kunnen verlengen. Kortom, zij hebben iemand nodig die, denk ik, misschien wel uit de Red Bull-stal komt. Of iemand die duidelijk met jongeren kan werken. En ze kunnen ook voor Mourinho gaan. Maar dat zou ik wel treurig vinden.
Of Eddie Howe binnenkort.
Ja, dat is het andere natuurlijk wat nu wordt gespeculeerd. Het gaat echt slecht met Newcastle. Ze missen wel iedere middenvelder ongeveer die in hun selectie zit. De een omdat hij op zichzelf had gewet. Ja. En de andere omdat ze allemaal geblesseerd raakten. Joel Linton is nu de nieuwste die aan het rijtje wordt toegevoegd. Maar goed, Eddie Howe...
ik hoop dat ze hem nog tijd geven. Ik zou het belachelijk vinden als hij er nu uit wordt gegooid.
Ja, maar als het geen Engelsman was geweest, dan was hij er al lang uit geweest.
Waarschijnlijk wel.
Maar ik zat hierover na te denken. Ik hoop ook dat Howe het blijft, want dat vind ik nog het enige sympathieke ongeveer aan Newcastle samen met het stadion en de fans. Je kan ook zeggen, vorig jaar het halen van de Champions League, daardoor zijn ze eigenlijk voor gaan lopen op hun eigen schema.
Ja, maar
er was niemand die gedacht had dat ze de Champions League in zouden gaan. En dan is het eigenlijk wel een beetje lullig, zeker met alle blessures die ze hebben, om dan nu al te gaan verwachten dat hij dat wel even opnieuw doet.
Ja, maar dat kun je eigenlijk ook van Ten Hag zeggen op een bepaalde manier. Die twee lijntjes liggen best wel dicht bij elkaar. Maar Ten Hag is een buitenlander en United is een veel grotere club historisch gezien. Alleen de onmogelijkheden die Howe had waren wel degelijk groot. Op zich, zeg maar. En natuurlijk, hij erfde een ploeg die vechtte tegen degradatie. En hij heeft ze naar de Champions League gekregen. Maar wel in een ploeg waar op dat moment al in geïnvesteerd werd. Op het moment dat hij instapte. En waar wel qua salarissen
de Fabian ceiling Schaar,
er geen ceiling is. Zoals Klopp zegt.
Ja.
Dus ik denk eerlijk gezegd dat was het Ten Hag geweest, was hij er light geweest.
Ja.
En want ze staan er echt beroerd voor. Hè? Het is gewoon een rechte rijtje. En,
vooral in uitwedstrijden is het niveau Sheffield United.
Ja. En nou, dan zie je heel weinig Sheffield United. Sheffield United, nee. Sheffield United zou is, die hebben echt, vind ik, over de alle wedstrijden dit seizoen tot nu toe gewoon nog niet eens de top van de championship gehad.
Volgens mij staan ze op basis van uitwedstrijden bijna in de degradatiezone. Dat zegt ook wel genoeg.
Ja, maar je kunt niet zeggen dat een ploeg met Isaac en met Botman niveau Sheffield United is. Want die twee die hadden met z'n tweeën al van Sheffield United gewonnen.
En toch, die eerste helft tegen City, dan denk je, het zit er nog wel in.
Nou ja, City, het is er wel. Zeker, ja, maar je bent wel in eigen huis aan het counteren. Dus het werd realistisch gespeeld door Howe. Maar en er zitten sensationele spelers tussen. Maar ja, ik vind
ook wel een best veel matige speler. Nog steeds. Het is niet al totaal doorontwikkeld.
Nee, maar daarom. Ik denk, maar dit is wel deze. Ze zijn nu wel erg ver teruggeworpen. En dat kan heel frustrerend zijn. Maar hieruit blijkt dat je niet in 2-3 jaar, zelfs niet met, zoals dus gezegd wordt, zonder plafond aan investeringsgeld. Je kunt er zelfs nog steeds niet meteen staan. En dat is frustrerend.
Ja. Newcastle heeft 3 punten meer gehaald dan Sheffield United in uitwedstrijden dit seizoen.
Ja, in uitwedstrijden, maar.
Ze staan 19e.
Ja.
Dat zei die in uitwedstrijden.
Ja, nee, dat snap ik. Maar ja, okay.
Jij neemt ook nog een beetje mee hoe er gespeeld wordt in plaats van alleen de uitslag.
Ja, natuurlijk.
De enige uitwedstrijd die ze gewonnen hebben?
Luton Town.
Sheffield United, 8-0.
Dat is die 3 punten.
Oh, Newcastle. Oh, zo bedoel je. Okay. Ja, nou ja, maakt wel een verschil, toch? Of wou je zeggen dat de marge heel klein was?
We hadden het over de transfers. Nog een paar namen om erin te gooien. Conor Gallagher, misschien wel de beste middenvelder van Chelsea op dit moment.
Cole Palmer.
Nou, dat vind ik meer een aanvaller op dit moment. In ieder geval van dat blok van 3 met Casedo, Fernandes en Gallagher. Levert Gallagher. Staat toch ook op de nominatie om te gaan. Waar zou je hem willen zien?
Nou, geen idee, maar het zou mij heel raar lijken als Chelsea hem echt zou verkopen.
Ja, maar met wat Diederik net schetst, je krijgt er daar het volle pond voor wat de financial fair play.
Ja, vaak gaan dat soort spelers dan wel naar het buitenland.
Ja.
AC Milan of zo.
Hij werd gelinkt aan Tottenham.
Ja.
Zou ook wel een mooie club voor hem zijn. Ik weet niet of jij vandaag nog gezien had wat Ivan Toney had getwitterd.
Zeker.
Free.
Ja, free. Ja.
Hij mag weer spelen.
Ja, ik mag zondag commentaar geven bij de terugkeer van Ivan Toney. Dus als je alvast vooruit wil kijken naar wat je dit weekend moet gaan kijken, zou ik zeker Forest tegen Brentford gaan kijken. In Londen is die wedstrijd. En Ivan Toney heeft op een bijzondere manier getraind. En mocht natuurlijk al lange tijd met de groep mee trainen. Heeft nog met de B-elftal mee mogen doen. Denk dat hij gewoon meteen weer in de basis staat.
Ja.
En ik denk eerlijk gezegd dat hij er, want dat wil je misschien ook nog vragen, gaat hij een transfer maken?
Ja.
Ik denk dat hij richting het EK helemaal geen transfer moet gaan maken. Er double digits in moet schieten bij Brentford vanuit frustratie. Ja. En op die manier Ollie Watkins, ook uit Brentford, en zichzelf daar niet populair gemaakt de afgelopen weken, gewoon uit dat Engelse shirt moet spelen.
Brentford heeft hem wel nodig. Het kon op geen beter moment komen.
Ja, nou ja, zeker. Maar ze hebben het ook heel lang knap gedaan zonder hem. Uiteindelijk toch nog. Zou je ook wel kunnen stellen.
Het was wel door Mbeumo die dat eigenlijk overnam, maar die viel ook weg.
Ja, precies. Ja. Maar het is ook, als je dan ook de selectie bekijkt, is het eigenlijk alsnog knap dat ze boven de degradatiestreep staan. Brentford gaat huishouden komende half jaar. Goed. Ivan Toney gaat naar het EK.
Heb jij dus ook
de enige goede getipt stand-in voor Harry Kane.
Brentford Forest, heb jij getipt? Welke wedstrijd tip jij?
Ja, Arsenal.
Ja?
Ja,
tegen Crystal Palace.
Ja, er zijn maar zo weinig wedstrijden dit weekend. En eigenlijk zit er niet echt iets tussen waar je zegt, dat is echt een mooie wedstrijd om naar te kijken.
Over spelers die moeten blijven gesproken, Olise. Ik hoop echt dat de topclubs geen ruimte hebben om die nog te kopen. Nog een halfjaartje bij Palace, die is teruggekomen van een blessure, weergeloos goed. Ooit bij Reading gespeeld natuurlijk, maar sinds hij vertrokken is daar helemaal de ellende begonnen. En dan zit ik even te kijken. Ja, Bournemouth-Liverpool is toch ook nog wel een mooi potje.
Nee, maar Arsenal, die hebben in Dubai gezeten.
Ja.
En ik heb daar wat beelden van gezien.
In Dubai. Wij hebben dat ook gezien.
Het kan 2 kanten op.
Nee, het kan maar 1 kant op nu. Als afsluiting. Ik heb bewaard voor het laatst. je hebt Arteta leuk gedaan. Geweldige trainer waarschijnlijk. Maar
nou, voor mij
je kan geen kampioen meer worden. Dat snap je toch ook eraf,
Frits? Ontslag bijna.
Ja. Voor de mensen die het gemist hebben, je mag het zelf.
Hij was op bezoek bij Salt Bae.
Ja.
En hij heeft, dit is echt bijna een walgelijke video is het.
Ja.
Dan komt hij die gozer weer met dat showtje. Gaat hij dat vlees staan snijden aan die tafel. Ja. En op een gegeven moment eet Arteta dat vlees van het mesje af.
Ja, dat vind ik, dat is
het meest walgelijke wat ik een demaske ooit heb zien doen.
Absoluut een demaske is dat.
Ja, dit is bijna reden tot ontslag.
Ja, want vervolgens, als je dan weer in de kleedkamer staat voor die jongens.
Ja, ik denk dus, er staat dus nu een trainer voor de groep die vlees heeft gegeten van het mesje van Saltbeek. Ja. Dan ga je toch nooit meer serieus genomen worden.
Ik weet niet wat ze bij Sietjes een ethiekles hiervan zeggen, maar ik zou zeggen...
En volgens mij is het vlees daar ook helemaal niet lekker.
Maar goed. Ja, het schijnt vooral heel duur te zijn.
Ja,
die allemaal van
met goud en zo.
Goud en zo ertussen. Ja. Maar het is echt...
Veel te zout ook allemaal.
Maar het is ook echt een type jongen. Vorig jaar met die WK-beker. Ik snap niet dat voetballers er nog heen gaan.
Ja, hij heeft maar jouw trainer, hè? Met die gedachte kun jij de komende week in, want het eind van deze aflevering komt eraan. Blijf nog even hangen, we hebben jouw hulp namelijk nodig. De Voetbalcast is een onafhankelijke podcast, dus jij kan ons helpen door onze naam te verspreiden. Luister je met plezier naar onze afleveringen? Laat het dan weten via een review in Spotify of Apple Podcast. We willen ook nog Queen's Pleasure bedanken voor onze tune, beste band van Nederland. En ben of ken jij een merk die reclame wil maken in onze podcast? Neem dan ook zeker contact met ons op. Ons mailadres is mail@voetbalcast.nl. Volgende week zijn we er weer. Dan is commentator Tom Kopier er ook bij. En wij hopen jij ook. Tot dan.
Tot dan.
Sesame.